Huub Oosterhuis, heel hartelijk welkom in ons midden. Wij kennen elkaar en tutoyeren. En we hebben een heel aantal onderwerpen te bespreken vanmiddag. Dus we gaan maar meteen, vallen we met de deur in huis. De tijd waarin wij leven. Varkenskoppen in Brabant, pepperspray in Spijkenisse, protesten in Berlijn en dan al die talloze mensen op zoek naar een veilige plek. Hoe beleef jij deze dagen?
Nou, ik schaam me.
Ja.
Moet ik zeggen. En niet eens plaatsvervangend, maar ja, ook dat natuurlijk. Maar ik vind het een beschamende fase in onze geschiedenis dat Europa tot dit soort meedogenloze, egoïstische dingen in staat is.
Ja. We doen het even voor het geluid, want het is niet helemaal. Dus dan doen we deze. Vind je het bezwaar om deze te gebruiken?
Moet het af?
Ja, hij gaat beter, die denk ik. Ja?
Hou het maar op mijn hoofd hoor.
Je schaamt je, zeg je.
Nou ja, ik vind het beschamend dat dit dan de uitkomst is van een tijd van opbouw en welvaart na 2 wereldoorlogen. En Europa zich dus niet kan verhouden tot dit probleem. Ik denk dat er plaats is voor 100.000 vluchtelingen. Misschien moet je er een paar steden bij bouwen en dorpen en zo. Hè? Plaats genoeg. Overal zie je open ruimtes. De vraag is alleen of wij nog bij machten zijn de fantasie op te brengen om dit soort problemen op te lossen. Wij zijn lui, we zijn welvarend, we zijn verstrikt in onze eigen vermeende belangen.
Jij zegt Europa kan veel meer aan,
ja,
dan ze nu waagt.
Maar Noord-Europa zeker is vatsig geworden van de welvaart, van dat immense neoliberale economische systeem waarin gewoon per 3 mensen er 1 wordt afgeschreven. Dat is de werkelijkheid.
Wat bedoel je?
Nou, de werkelijkheid in deze wereld is dat er voor 2/3 mensheid een redelijk bestaan is en voor 1/3 niet.
Ja.
Dat is ten dode, ten armoede, ten zinloosheid opgeschreven. En dat zou iedereen kunnen weten, maar dat weten we niet, omdat onze regeringen dat niet benoemen, meegaan in dat systeem, dat voortdurend koesteren en mensen zich laten begoochelen door dat hele economisme, hè? Die economisering van alles en alles, waardoor de cultuur van Europa waar we ons aan zouden kunnen vormen en die ons draagt, verloren gaat, wegraakt.
Nou, als ik die beelden zie, hè, ook van gisteren weer, dan zie ik heel veel, laten we zeggen, mensen die eigenlijk nauwelijks iets weten van die Europese cultuur. Dan zie ik heel veel bange mensen eigenlijk op die pleinen staan.
Ja, nou zijn dat natuurlijk processen die al tientallen jaren geleden in gang zijn gezet en ook becommentarieerd zijn door, er is eigenlijk niets nieuws. Maar als je natuurlijk het onderwijs uitkleedt zoals dat de laatste 30 jaar gebeurd is, dan krijg je dit soort menigte, dit soort geroep, dit soort onwetendheid.
Dus het heeft met allerlei factoren te maken.
Ja, uiterst ingewikkeld. Ja.
En het zou het beginnen met dat onderwijs misschien, dat je zegt van, want je zegt dat is de afgelopen 30 jaar, is dat veranderd, kun je dat aangeven?
Verarmd. Ja, dacht ik. Vereconomiseerd ook. Hè.
gericht op taal, rekenen en verder eigenlijk misschien wel niet of zo. Bedoel je dat? Wat Marta Nussbaum ook inbrengt, ja, bijvoorbeeld in die discussie?
Ja, dat denken van Marta Nussbaum, dat zie je bevestigd. Hm. En dat moet je... Ja. Hm. Maar er zijn natuurlijk ook tegenbewegingen.
Want hoe doorbreek je dit nu? Want Europa staat voor dit immense probleem. Rutte roept, we moeten het terugbrengen tot nul. Dat is ongeveer zijn missie, hè, deze dagen in Europa als voorzitter. Wat moet er gebeuren om dit te keren? Want hoe doorbreek je dit schaamteloze, zoals jij het zelf noemt? Hoe zou dat moeten? Waar moet dat vandaan komen?
Ja, er zijn altijd mensen, die zijn er nu ook, 20-jarigen, 30-jarigen, 80-jarigen, die initiatieven nemen, die met een paar mensen om zich heen, in kleine samenscholingen, denktanks enzovoort, proberen een nieuwe mentaliteit levend te houden en te formuleren. Dat zie je gebeuren. Je ziet ook soms dat soort groepen elkaar vinden. Dus er is een tegenbeweging. Ja. Maar het moment waarop die tegenbeweging ook werkelijk benoemd wordt, ook door politici en mensen van de media, dat zie ik nog niet aanbreken.
Nee.
Dus het is voor mensen die een andere wereld, een wereld anders voor ogen hebben, ook in detail, Is het zaak dat ze volhouden. Jarenlang nog, denk ik. Maar volhouden zo dat ze ook gelouterd worden en dat het zich verdiept en dat het herkend wordt door nieuwe generaties. En dan zal er een moment komen, dat is in de geschiedenis al vaker gebeurd, waarop zich dat bij elkaar balt en er zoiets als een grote beweging ontstaat.
Aan welk moment in de geschiedenis denk je dan als je dit...
Ik denk aan de reformatie als ik hier zit.
Goed,
met alle toestanden die daar nog omheen zijn, is dat natuurlijk een moment geweest waarop in de geschiedenis een nieuw inzicht zich baanbrak. Hè?
Maar dat is natuurlijk, dat kenmerkt jouw hele oeuvre en jouw spreken, is ondanks wat er gebeurt, blijven wagen met dat visioen.
Ja.
Hoe doe jij dat toch? Waar haal jij dan die inspiratie vandaan om dat te blijven doen? Want heel veel mensen vandaag worden cynisch. Die zeggen, jongens, dit is werkelijk niet meer te doen. Machteloosheid, het politieke debat is eigenlijk heel erg verwaterd. Het vindt eigenlijk niet echt meer ook een stevig debat plaats. We praten elkaar na in allerlei segmenten van de samenleving. Dat zorgt voor moedeloosheid. Mensen, joh, dit komt niet meer goed. Dit gaat niet meer goed komen. Jij blijft altijd ook met al je liedjes en je teksten zeggen nee en toch.
Ja, met de moed der wanhoop. Hè? Ja. Maar dat is ook moed. Ja. Ik heb ook geen keus. Ik vind ook dat als je je wortels hebt in de Joodse, Bijbelse traditie, dan heb je geen andere keus. Die traditie is door alle afgronden heen gegaan en heeft geen blauwdruk voor een oplossing, nooit gehad. Maar heeft wel het onverbiddelijke inzicht, de one-liner, zou ik bijna zeggen, dat niets onmogelijk is. Die hoop, naarmate die hoop heviger wordt, wordt het geloof. Hè? Nou, dat geloof dat niets onmogelijk is. Dat er altijd weer een mogelijkheid is om in mensen hun ziel aan te raken en bloot te leggen en een beroep daarop te doen. Ja, die traditie, ja. Daar staan wij in. En die moeten we blijven vormgeven. En dat gebeurt in allerlei soorten bijeenkomsten. Mm. En daar moet je je ook in oefenen, vind ik. Dus voor mij is een zondagse bijeenkomst een oefening in volharding. Mm. Een oefening ook in nadenken, in vooruitdenken, in inzicht verwerven.
Ja. Wanneer is dat bij jou begonnen, die liefde voor die Bijbelse geschriften? Want kijk, in de reformatorische traditie wordt dat je met de paplepel ingegoten. Dat is natuurlijk toch in de katholieke traditie een hele andere traditie. Hoe is dat bij jou zo gekomen, die belangstelling voor Bijbelse teksten?
Ja, dat is begonnen toen het Tweede Vaticaans Concilie werd aangekondigd. Hm. In 1959, toen was er een grote onrust in de hele katholieke wereld. Het Latijn als taal van de liturgie en als communicatiemogelijkheid had zijn onmacht bewezen. Het was op. Hm. Ik werd benoemd, ik was toen nog lid van de Jezuïetenorde. Ik werd benoemd als leraar en manusje van alles in Groningen. En daar kreeg ik na 6 jaar filosofisch isolement, kreeg ik te maken met doodgewone jongens en meiden uit Winschoten en Sappemeer. Die kwamen op de fiets naar Groningen. Die wilden gymnasium doen en zo. En die snapten niets, maar dan ook helemaal niks van die aangeboden godsdienstigheid. Hmm. Van dat verhaal, van die liturgische taal, dat Latijn, maar ook van de gedachtenwereld daarachter. Een gedachtenwereld die nog steeds in de Roomse Kerk natuurlijk het voor het zeggen heeft. Hmm. Maar die hele intolerante houding als het ging over seksualiteit en zo. Hmm. Dat was toen, eind jaren 50, bij die doodgewone jongens en meiden was dat. Dat kon je van hun gezichten aflezen. Hmm. En
die worsteling daarmee.
Ja.
Dan krijg je te maken met
ja, maar ook al lang. Ze hadden zich al lang bevrijd daarvan. Ja. Maar dat was niks anders. Hmm. En dat concilie beloofde iets anders. En ik dacht, we moeten op dat concilie een voorschot nemen. Straks wordt er afgekondigd dat de liturgie in de landstaal mag. Ja. Dat lag voor de hand. Maar er was helemaal geen, in de katholieke wereld, geen landstaal.
Nee.
Dus, nou ja, ik ben toen begonnen met heel simpel het maken van liederen die je kon zingen in de eredienst en zo. In het Nederlands op bestaande melodieën. Ik had een heleboel oude volksmelodieën, ook reformatorische melodieën, ja, in mijn hoofd. En daar maakte ik nieuwe tekst op. Nou, dat is uitgegroeid tot een levenswerk. En ik studeerde aanvankelijk Nederlandse taal en letteren. Maar na een jaar of 3, toen ik kandidaat had gedaan, dacht ik, ik heb iets anders nodig. Ik moet die Bijbel leren kennen. Dus toen ben ik theologie gaan studeren en heb het getroffen met mijn leermeester.
Ja. En wie waren de grote leermeesters?
Dat waren mensen die, Han Renkens, de oud-testamenticus. En een zekere Piet Asman, de nieuw-testamenticus. En dat waren vrijgevochten mensen. Die durfde lezen op een oorspronkelijke manier. En natuurlijk werkte ook het gedachtegoed van Miskotte en Breukelmans werkte door in dat milieu.
Ja. Daar gebeurde toen een hele inspirerende tijd. Was dat.
Ja, dat was een hele inspirerende tijd.
Ja.
Ja. Dus in die jaren 60 heb ik die verstandhouding met de Joodse Bijbel gekregen. En die is geïntensiveerd begin jaren 70, toen ik rabbijn Yehuda Ashkenazi ontmoette.
Ja.
Een messiaanse leermeester. Wij werden bevriend en ik heb een jaar bij hem gelernd.
Ja.
En nou ja, hij heeft als het ware toch de beslissende accenten aangebracht.
De ontdekking van de Joodse Bijbel. Hè? Ja. De Bijbel geannexeerd door het christendom. Werd het ineens duidelijk dat dat boek eigenlijk een boek is uit de Joodse traditie.
Ja, nou dat heb ik van hem geleerd en begrepen. En sindsdien ben ik daar verder in gegroeid. Ja. Ja.
Maar dat is natuurlijk vandaag de dag, hè, dat is nog niet zo lang geleden, dat Dimitri Verhulst dan bijvoorbeeld met zijn boek komt, waarin hij dus de Bijbel vertaalt en zegt, ja, dat is toch eigenlijk een verschrikkelijk boek, die Bijbel. Dat zou verboden moeten worden, een bloedboek, noemt hij het dan. Er zijn natuurlijk ook allerlei ongelooflijke vooroordelen ten aanzien van die Bijbel, al die geweldpassages. Hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan?
Ja, ik heb dus geleerd van Yehuda Ashkenazi dat in de tweede eeuw ongeveer voor onze jaartelling ongeveer dezelfde problemen jegens dat boek speelden in Jeruzalem als nu bij ons. Hè?
Ja, ja.
Dat ze het lazen als een oud document met verhalen over geweld en weet ik wat. En daar even min raad mee wisten als wij. En toen hebben ze, dat wordt toegeschreven aan Rabbi Ben Sira, die ook school maakte in Jeruzalem. Toen hebben ze besloten de tekst van Leviticus 19... waarin staat dat wij onze naasten moeten liefhebben, om die een beetje anders te interpreteren. Dat stond namelijk aanvankelijk, wat het christendom ook heeft overgenomen, je moet je naaste liefhebben als jezelf.
Hè?
En zij hebben daarvan gemaakt, je moet je naaste liefhebben die een mens is, zoals jij.
Ja.
En van daaruit, dat is een hele belangrijke herinterpretatie, moet je het hele Bijbelse verhaal lezen.
Ja.
Je moet onder liefhebben solidariteit verstaan, mededogen. En die naaste is een mens zoals jij.
Ja.
En de toespitsing daarvan is het woord over de vreemdeling. Heb lief, dat wil zeggen, wees solidair met de vreemdeling die een mens is zoals jij en dezelfde rechten heeft.
Ja.
Het hele Bijbelse verhaal in al zijn uitlopers werd dus als het ware teruggebracht tot de kern van de solidariteit tussen gelijkwaardige mensen. En
dan ga je die teksten over geweld, die er natuurlijk zijn, waar de verschrikkelijkste dingen gebeuren, ga je anders lezen.
Nou ja, je gaat ze anders lezen. Of je gaat ze ook relativeren.
Ja.
Je gaat ontdekken dat al die teksten reeds in de profetische beweging van Jesaja tot Micha en noem ze maar op, ook allemaal al gerelativeerd waren.
Ja.
Alles wat naar offercultuur zweemde, is in de profetische interpretatie van de boeken van Mozes bekritiseerd.
Ja.
Wat heb ik aan jullie offers?
Precies. Hou op met dat bidden.
Hou op met die liedjes. Doe gerechtigheid. Die stroom, daar moet je in willen gaan staan.
Je zegt eigenlijk, we zouden terug moeten naar die kern. En vanuit die kern weer opnieuw moeten leren lezen. Ja. En dan over de kerk. Dat is, je hebt een hele geschiedenis daarin. Dat is ook een pijnlijke geschiedenis. We zingen hier volop jouw liedjes, liederen. Maar ik maakte laatst mee een pastoor die zei, ja, Huub Oosterhuis zingen wij niet. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. We zouden met Pinkster een grote bijeenkomst hebben met jouw liedjes. Dat gaan we gewoon doen hoor, trouwens. En ik was eigenlijk verbijsterd, want ik had het eerlijk gezegd zo direct wel eens gehoord. Maar ik denk, als er iemand is die de liturgie een enorme in een beweging heeft gezet, nieuwe kleur heeft gegeven, dan ben jij het. En je, in je eigen kerk wordt daar nog steeds zo over gesproken. Hoe is dat voor jou? Ben je daarmee bezig? Ongetwijfeld door enkelingen waarschijnlijk, maar
in het jaar 2000, geloof ik, is er een bundel verschenen in het Limburgse. Het diocees van Gijzen en die traditie. Het meest zwarte conservatisme wat je je kan voorstellen. En daar stonden geen liederen van mij meer in. Die waren daar, ik wist dat niet, maar een journalist met een SP-achtergrond heeft dat achterhaald. En toen is er een beetje geruis gekomen. Dat was tenslotte een uithoek van Nederland, Limburg en zo. Maar de Nederlandse bisschoppen hebben dat overgenomen. En baseren zich bij het verbod van mijn liederen op een uitspraak of een tekstfragment van mij, waarin ik de discussie aanga met de Rooms-Katholieke theologie van de transsubstantiatie.
Oh, ja.
Dus transsubstantiatie, dat is de gedachte dat door het woord van een celibataire priester, dat moet er allemaal wel bijgezegd worden, het brood en de wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus. Ja. Die dan ook reëel present zou zijn met geheel zijn godheid in dat brood.
Ja.
Dat is een visie die langzaam maar zeker in de middeleeuwen hier en daar gegroeid is, die door Thomas van Aquino op de spits gedreven is, die gezorgd heeft voor een waaier van geestelijke bewegingen, devoties, tot en met kloosterordes toe, die zich daarop baseerden. En ja, ik meen dat dit geen recht doet aan de alleroudste visie op wat wij noemen de Eucharistie, het avondmaal.
Ja.
Die teruggaat op Paulus, op de brieven van Paulus, op de oudste documenten van onze traditie, waarin niet dat brood het lichaam van de Messias is, maar de gemeente.
Ja.
De mensen die het brood ontvangen. Die in het ontvangen van dat brood te kennen geven dat zij bereid zijn de reële presentie van de Messias, zijn liefdesenergie, zijn kracht aanwezig te stellen in deze wereld.
Je hebt daar een uitspraak over gedaan. Op grond van die uitspraak zei het establishment,
dat is niet, dat is niet Rooms-Katholiek. Ja. En dus kunnen we al zijn teksten niet gebruiken.
Verandert er iets in jouw kerk op dit moment met Franciscus?
In Nederland niet. Want daar is de macht aan kardinaal Eik. En die handhaaft dit verbod van deze teksten, maar doet nog veel ergere dingen natuurlijk. Alleen in het bisdom Groningen zijn ze niet verboden.
Oké, precies. Maar als je zegt, als je kijkt naar Rome, wat er nu in Rome gebeurt, stemt jou dat hoopvol? Hoe kijk je daarnaar?
Ik wil natuurlijk ontzettend graag, zo is het wel hoor. ik wil natuurlijk ontzettend graag dat deze paus het haalt.
Ja. He? Lijkt hij een beetje op paus Johannes Paulus de 23e, vind je?
Johannes de 23e. Nou ja, dat was een hele andere figuur, hè?
Maar in zijn doorbreken van structuren.
Ja, Johannes de 23e heeft niet veel kansen gehad. Hè? Nee. Hij heeft dat concilie bij elkaar geroepen en hij is tijdens de eerste sessie overleden. Maar vervolgens heeft die Poolse paus, Johannes Paulus de 2e, natuurlijk alles weer kapot gemaakt. Hè? En die kerk teruggebracht tot ver in de geschiedenis terug. Maar deze paus, ja, ik denk dat hij de leer van de katholieke kerk, hè, dus de leer bijvoorbeeld over homoseksualiteit, over gescheiden mensen die opnieuw trouwen, dat soort, die leer zal hij niet veranderen. Maar hij bejegent die mensen in de wijze waarop hij over ze spreekt, zo volstrekt anders dan gewoon was in de Rooms-Katholieke traditie, dat ik hoop dat op die manier de leer wordt weggeleefd.
Ja,
nou ja, God die leer, er is zoveel gezegd in de geschiedenis en dat is allemaal begrijpelijk, maar dat zet je op zijn plek, dat zet je weg en dan komt er een andere toon en een andere omgangsvorm en van daaruit kan weer die leer opnieuw geformuleerd worden.
Eigenlijk dat net zoals ik met de Bijbel, zou je kunnen zeggen. Ja, vanuit dat principe van heb je...
Dat hoop ik natuurlijk. Ja, ja. Maar een beetje blind weg, hoor. Ik ken ook uitspraken van deze paus die in Nederland niet zo bekend zijn, maar die dan weer gedaan worden met het oog op Afrika en dat soort dingen. Het is natuurlijk ook een onmogelijk concept, hè, die wereldkerk.
Ja, en daartegenin zeg jij, nou ja, ooit is de westerse beschaving gered door een netwerk van kloosters, huizen, waar de Bijbel werd bestudeerd, de akkers werden verbouwd.
Ja.
Wat goed zou het zijn als ook in Europa er huizen zouden komen waar weer opnieuw de schriften zouden worden geopend en bestudeerd, mensen elkaar zouden inspireren. Dat is waar jij natuurlijk de afgelopen jaren mee bezig bent geweest.
Dat is ook de enige dat is de enige kerkvernieuwing die ik me kan voorstellen. En dat inzicht, dat dat is in mij en anderen om mij heen, want dat is natuurlijk een beweging. Maar in die Ecclesia Amsterdam, die in 69, 70 in conflict was met Rome en vervolgens buiten Rome is verder gegaan. Op het moment dat wij door Rome ontslagen werden, laat ik het maar vriendelijk zeggen, ontwaakte het inzicht dat bij elkaar komen en liedjes zingen op zondag enzovoort, hoe bemoedigend en misschien noodzakelijk ook, dat maar een deel is van je opdracht. Als je werkelijk gemeente van de Messias wil zijn in zo'n stad als Amsterdam of waar dan ook, dan heb je in het jaar 1970 was dat actueel in Amsterdam. Er waren gastarbeiders en hun kinderen hadden geen toegang tot het onderwijs. Nou, daar zijn wij ons toen mee bezig gaan houden.
Heel vergelijkbaar met de situatie waarin we nu zitten eigenlijk.
Concrete politieke scholing. Je verdiepen in waar de problemen in zo'n stad liggen. En daar heb je een huis voor nodig waar je bij elkaar komt en waar je van gedachten wisselt, waar je elkaar bemoedigt vooral. En tegen het cynisme in denkt, leert denken. Dus huizen van communicatie waar ook gevierd en gezongen en gebeden wordt, maar waar evenzeer wordt nagedacht, gestudeerd, geoefend, waar ook met name de taal waarin wij met elkaar leven, hè, op scherp wordt gesteld. Hmm. Hmm. Vandaar dat ik ook altijd gepleit heb voor een grotere kennis van poëzie. Hmm. Want in de poëzie, daar is de ziel van de taal aan de oppervlakte gekomen.
Ja. Ja.
De dichter Nijhoff, die noemde poëzie de tintelende taal van een achter alle kwaad oprijzende dageraad.
Hm.
De taal van de
prachtig,
hoop.
Ja. Ja.
En die taal is aanwezig. Er zijn tientallen, honderdtallen mensen in onze midden die taal zoeken.
Opdiepen, ja.
Opdiepen.
Nu, laten we zeggen, er zijn heel wat debatcentra zijn er gesticht door jou. De Nieuwe Liefde is natuurlijk nu ook het huis geworden waar jij werkt. Daarnaast is er nog weer een nieuw huis aangekocht.
Op mijn levenspad is een rijke man verschenen.
Ja.
En die heeft dit huis, De Nieuwe Liefde, dus neergezet.
Ja.
Maar die heeft intussen ook Felix Meritis, een groot centrum in Amsterdam, gekocht. Omdat hij dat ook, als het ware, wil elektrificeren vanuit deze gedachtegang. Hm. En zo heeft hij ook de Rode Hoed gekocht. Die dreigde failliet te gaan.
Ja.
Nou, dan ontstaat er dus een soort klein netwerk van huizen.
Dat was jouw droom. Dat,
ja, maar het is natuurlijk ook een beetje een moeilijke droom. Hè?
In welke
het
zin?
Proces van verwezenlijking is in volle gang.
Ja.
En pas over een paar jaar zullen we zien hoe dat gelukt is. En of dat werkelijk stem heeft gekregen.
Ja.
Maar goed, we zijn bezig.
En hoe is dat? Want dat is natuurlijk ook wel wat een beetje kritisch gesproken wordt. Jij bent natuurlijk de man die zich heel uitgesproken socialist noemt. Daar gaan we het misschien zo meteen nog even over hebben. Over de politiek en die hele concrete keuze voor één bepaalde politieke partij. En dan komt er zo'n man uit die neoliberale wereld. uitzendwereld. Die jou ook de mogelijkheden geeft om dat werk te doen. Hoe verhoudt zich dat? Hoe doe jij dat? Of
de man die besloten heeft een deel van zijn kapitaal hiervoor beschikbaar te stellen, is van herkomst een zoon van een melkboer uit Amsterdam-Oost.
Ja.
Een doodeenvoudige man. En die zei, mijn vader heeft me altijd geleerd dat je moet delen. Nou heb ik veel, dus ik moet veel delen.
Delen, ja, mooi. Ja. Heel goed.
En dan, dit is helemaal geen neoliberale man, hoor.
Ik wil meer zeggen, uit de wereld van...
Goed, die man die heeft geld gemaakt.
Ja.
Maar...
het is mooi dat mensen juist... Want het is natuurlijk Frits Goldschmeding doet dat een beetje voor de nieuwe poort op die Zuidas. En het is wel bijzonder dat eigenlijk uit die wereld van de uitzendbureaus... mensen komen die op de een of andere manier iets hebben... we willen meer doen dan alleen maar geld verdienen.
Ja.
Want hoe is het eigenlijk met jouw politieke keuze? Dat was natuurlijk heel opmerkelijk. Uitstekend. dat was natuurlijk heel opmerkelijk. Dat je echt ook natuurlijk verbond aan de Socialistische Partij. Heel uitgesproken, lijstduwer. Hoe is dat?
Dat is als volgt gegaan. Dat is heel simpel. Ik ben nog lid van de Partij van de Arbeid. Ik vind dat je altijd lid moet zijn van meerdere partijen.
Goed.
In de jaren 70 was dat de PPR, de PSP en de PvdA. Ik vond namelijk dat die drie bij elkaar hoorden.
Ja, precies.
Dat vonden ze zelf ook, maar dat kwam er natuurlijk niet van. Nou, ik vind dus dat de Partij van de Arbeid en de SP bij elkaar horen. En in 1994... kwam Jan Marijnissen in de Kamer.
Ja.
En ik zag zijn eerste optreden in de Kamer op de televisie. En ik dacht, dat is een socialist. Ik heb in tientallen jaren geen socialist meer gezien.
Wat is een socialist?
Een socialist is iemand die het visioen van gelijkwaardigheid, zoals dat in de Bijbel is geformuleerd, probeert in maatschappelijke politieke termen te vertalen en te realiseren. Het socialistische visioen van Marx, met name door de jonge Marx geformuleerd in brieven, is voor mij de meest sprekende seculiere vertolking geworden van het Bijbelse ideaal. Waar hij namelijk zegt dat wij een einde moeten maken aan alle verhoudingen waarin de mens een vernederd, geknecht en vereenzaamd en verachtelijk wezen is. Dat, die zin.
Ja.
Dat is socialisme.
Ja.
Nou, dat vond ik terug bij Jan Marijnissen.
Ja.
En die ben ik toen gaan interviewen. Want ik had een blad, en dat heette Werkschrift. Het was een blad voor theologie en maatschappij en cultuur en van alles en zo. En ik, ja, ik werd bevriend met hem. En dus ik begon SP te stemmen. En in 1998 ben ik lid geworden van die partij. Want ik dacht, kom op, waarom niet?
Niet lullig
dan
doen.
Heb je ook een kader waarin je wat kan zeggen. En terugzeggen en nee zeggen en ja zeggen. En, maar het was vooral de figuur van Jan Marijnissen die mij boeide. Onze vriendschap heeft daar een groot deel in gehad.
Maar het is natuurlijk veelzeggend dat je zegt, eigenlijk had ik een hele tijd geen socialist meer gehoord. Dus dat zegt natuurlijk ook iets over.
Ja, Jan Pronk was de laatste.
Ja, ja. Die heeft hier ook nog wel eens gezeten. Ja, ja, mooi. Ja. Ja. Ja.
Maar goed, toen in 2006 die verkiezingen kwamen, toen vroeg Jan Marijnissen of ik lijstduwer wilde zijn. Ja. Dat was natuurlijk wat geprofileerder. En toen zei ik, dat wil ik doen omdat ik wil proberen het generaal pardon voor de asielzoekers erdoor te krijgen.
Tja.
En om dat erdoor te krijgen moest de SP groeien. Dat was de enige partij die met de Partij van de Arbeid dat voor een meerderheid zou kunnen zorgen. Dus ik dacht, nou, dat is een opdracht om dan in het land links en rechts voor dat generaal pardon te pleiten. En
dat is je niet door iedereen dus in dank afgenomen. Dat jij zo duidelijk kleur bekende, denk ik. Hè?
Nee, maar goed. Ja.
Nou, zo is dat dan. Ja.
Maar dat generaal pardon is er wel gekomen.
Ja, dat is waar.
Met
één
stemmeerderheid.
Ja. Nou. Eén ding nog, voordat wij. We starten al zoveel andere dingen nog, maar goed. Jij hebt, jij inspireert tot op de dag van vandaag vele mensen met jouw teksten. Wat natuurlijk een enorme indruk heeft gemaakt is jouw bijdrage bij de begrafenis van prins Klaus. Het heeft enorm veel betekend voor heel veel mensen. Je hebt daar iets verwoord wat blijkbaar zo leeft en wat mensen herkenden en oppakten. Nou, ik begrijp dat je net weer een boek hebt afgerond met verhalen. Dus dat is onvoorstelbaar. Wat inspireert jou nou? Wat is naast die Bijbelse geschriften waar je leven lang inmiddels mee bezig bent? Wat mag ik vragen, wat ligt er op jouw nachtkastje, bij wijze van spreken? Wat is het boek waarvan je zegt, vandaag is dat verschenen en dat zouden we moeten lezen? Of...
Ja.
Of een gedicht. Of een...
Nou ja, ik probeer eigenlijk alle poëzie die het licht ziet te lezen.
Wat is nou een dichter vandaag waarvan je zegt, dat is een licht. Daar moeten we ons licht bij opsteken.
Nou, ga Lutjebert maar lezen. Hè?
Ja.
Nog altijd, hij is 20 jaar dood. Maar dat is de grootste van de laatste 100 jaar, denk ik. Maar het gaat niet om groot of klein. En het is
Maar wat ik wil zeggen, er zullen momenten zijn dat jij ook... iedere mens heeft zo zijn kwetsbare momenten. Waar gaat het eigenlijk over? Ik kan me niet voorstellen dat jij die momenten niet zult hebben. Naar welke teksten grijp jij dan?
Nou, ik weet niet of ik dan naar teksten grijp. Ja, ik grijp naar de psalmen. Ik heb de psalmen op mijn manier vrij vertaald, alle 150. En dat was... dat was een poging natuurlijk om niet aan het cynisme te vervallen.
Ja. Ja.
En dat is het nog altijd. De psalmen zijn dat is alles van de mens. Dat komt er allemaal in voor. Maar ik wilde graag geen voorlezen eigenlijk. Maar,
graag.
Maar waar ik het toch vooral zoek, dat is bij... Bij mensen die ook die wereld anders willen en vermoeden en daaraan twijfelen. En wij zijn een gemeente in allerlei verdichtingen. Daar zijn mensen tussen die heel dichtbij staan en mensen die wat verder weg staan. Maar het voortdurende contact en het voortdurende zoeken van mensen...
Ja, dat inspireert.
Dat is het wat uiteindelijk inspireert.
Ja.
En daar horen boeken bij en films en zo.
Precies.
Ja. Maar dat...
Mooi. Wil je die psalm lezen voordat we de pauze ingaan?
Ja.
Welke psalm had je voor ons gedacht?
Psalm 143. Ik weet niet meer hoe die letterlijk gaat. Maar ik heb er dit uit begrepen. Daag me niet uit. Vraag niets. Ik ben een opgejaagde. Ik heb een vijand in mijn ziel. Die mij in een donkere kast schopt. Mijn geest is een stervend paard. Mijn hart een steenhoop. Er was ooit een kind in mij. Mijn borst leeggeroofd. Mijn ziel een opgedroogde rivier. Einde oefening. Afdaling in de groeven. En nu jij, laat je zien. Morgen maak je me vroeg wakker en gaan we. Ja, zoek ik je vergeefs. Is er een weg? Nee? Nee? Ruk die vijand uit me weg. Blaas je adem in mijn longen, stroom mijn ziel weer vol.
Dankjewel. Amos Osterhaus. U kunt dat briefje...
Amos Osterhaus. Na afloop Na afloop zijn niet alleen de boeken van Huub Oosterhuis te koop, maar ook de nieuwste cd van Amos Osterhaus met zijn laatste composities. Een stapeltje vragen, Huub. We gaan het niet redden voor 5 uur, maar dan gaan we de uitzending uit. Dan zeggen we de luisteraars even gedag. Want het zijn interessante en belangrijke vragen, denk ik, die hier gesteld worden. Even heel persoonlijk, een vraag uit de zaal. Hoe brengt u orde aan in de veelheid van dingen die er te doen zijn? Ja, dat is een spreek me maar aan.
Intuïtief.
Intuïtief.
Ja, wat. Nou ja, er zijn sommige dingen die kunnen niet wachten. Meestal zijn dat mensen. En dat krijgt dan prioriteit. Maar een echt probleem vind ik het niet.
Nee. En dan natuurlijk rondom het vluchtelingenprobleem. Iemand zegt, mijn mededogen met iedere vluchteling die ik hier een huis gun, schept voor mensen die ik ook lief heb, een angst en onzekerheid die ik hen niet gun. Wat te doen? Liefde verdeeld, zegt deze mens.
Ja, ik denk dat je dan met heel veel geduld moet proberen aan te tonen dat er geen reden is voor angst. En ik snap ook angst wel natuurlijk, maar je kan angst ook bezweren en overwinnen zelfs en uitroeien. En dat zijn processen die jaren duren, maar die we dan wel aan moeten gaan met elkaar. En een gemeente, een kerkelijke gemeente, zou een plek moeten zijn waar mensen met zulke angsten te woord worden gestaan en bemoedigd worden. En nou ja, dat zijn processen die kan ik niet zomaar beschrijven, maar die zijn wel gaande en die kunnen ook vermenigvuldigd worden.
Ja. Want dat is natuurlijk, laten we zeggen, de kanteling in de hele atmosfeer rondom, nou ja, Keulen, hoe dat natuurlijk in de media ook wordt bericht. Dat is natuurlijk heel, ervaar ik zelf ook als heel eng. Hoe zomaar ineens, dus er kan een beeld zijn van een vluchteling wat zorgt voor heel veel compassie en mededogen. En er kan zomaar weer iets anders gebeuren waardoor het weer totaal omslaat.
Ja.
Merken we.
Ja, maar de woordvoerders van die angst, de angstzaaiers en de haatzaaiers, die zijn zo prominent aanwezig in onze wereld. Ja, dat die zorgen voor hele grote problemen.
Ja.
Je kan natuurlijk over al die dingen ook anders praten. Je kan ook over Keulen anders praten. En,
probeer het eens.
Nou ja, ik bedoel, er zijn in Duitsland zelf vele stemmen opgegaan die zeggen, dit is natuurlijk helemaal voorgekookt door die Pegida-beweging en weet ik verder. Je kan een menigte zo bespelen dat er natuurlijk de vreselijke dingen gebeuren. Maar dat gebeurt dus jaar in, jaar uit, continu. Het bespelen van de menigte.
Ja.
En ik vind de verantwoordelijkheid van de media voor de paniek en de angst zeer groot.
Maar dat is natuurlijk, de discussie was natuurlijk, dat juist die media dit te weinig zouden belichten en het een beetje onder. Dus dat is natuurlijk, laten we zeggen, na oud en nieuw was dat de discussie. En daar krijg je natuurlijk ook weer een soort reflex op. Oh jongens, zometeen krijgen wij het verwijt dat we dingen niet benoemen en dat politieke correctheid regeert. Dat zijn de ingewikkelde. Ja.
Als ik heb daar geen oplossing voor.
Het is natuurlijk, als we de peilingen moeten geloven, dan dat moeten we niet.
moeten de peilingen niet geloven.
Nee.
Nee. Iemand vraagt, is Wilders ook een medemens?
Ja hoor.
Ja. Ja, het is... Ja. Ja. En dat is nog wel eens een vraag, hè, van hoe zou je nou eens contact met zo iemand kunnen krijgen? Waar komt het vandaan?
Dat kan je niet krijgen, daar heeft hij voor gezorgd.
Ja.
Dat is een strategie, dat je geen contact met hem krijgt.
Ja.
De nieuwe liefde heeft hem verschillende keren uitgenodigd.
Oh, ja.
En ook zijn mensen omheen, er is geen sprake van dat ze komen.
Hm.
Ze ontwijken iedere discussie. Hun taal is minder, minder, enzovoort.
Ja, wie zijn voor u, zo vraagt iemand, de mensen die ons vandaag de dag richting zouden kunnen geven naar een nieuwe wereld? Wie zijn het vandaag de dag?
Ja, ik denk dat we moeten uitzien naar een nieuwe politieke constellatie in Nederland, om te beginnen in Nederland, maar eigenlijk in meerdere Europese landen.
Een nieuwe constellatie, en daarmee bedoel je dan dat hele partijpolitieke systeem is eigenlijk failliet?
Ja, is failliet, en in ieder geval de combinatie van regeringspartijen op dit moment is natuurlijk vrij fataal en uitzichtloos.
Hmm.
Dus, maar ik kan zomaar geen mensen aanwijzen waarvan ik denk, daar zal het nu vandaan komen.
Hmm.
Ik geloof daar ook niet zo vreselijk in. Ik geloof in combinaties van mensen.
Hmm.
Niet in sterke mannen, niet in charismatische leiders. Die hebben we genoeg gehad.
Hmm.
Maar het draagvlak zal moeten worden gevormd door gewone, dorstige, verlangende, deskundige mensen. En die zijn er. Die zijn er een heleboel.
Hmm.
Alleen de politiek slaat ze vaak uit elkaar.
Ja, precies. Ja, zijn ze onzichtbaar, ja. Wij nemen nu afscheid van de luisteraars van Radio Bloemendaal. Die gaan naar een volgend programma. Wij gaan hier in de Dorpskerk van Bloemendaal nog even verder, als je het goed vindt.
Ja, dank u wel voor het luisteren.
Ja, zeker.